kijk. En voor degenen die misschien nog het gevoel hebben van, ik wil me nog opgeven of iets dergelijks, dan neem ik aan dat de lijsten er nog een prikbord hangen achter. Ja, dus dan kun je je daar nog opgeven. En dan gaan we nu naar het thema nu kijken. Tegen de kinderen wil ik dan natuurlijk allemaal nog zeggen, kom allemaal, want het is gewoon echt heel erg leuk, het vakantiebijbelfeest. Er worden altijd hele leuke dingen gedaan, dus kom aan. Nou, dan gaan we verder met het zingen van een volgend lied. En dat is opwekking 640. Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
Thank you. willen samen gaan bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. In uw naam zijn we hier bijeen. En daar waar mensen om u samen zijn, bent u in het midden. Dat we dat mogen ervaren. Heer, we hebben u nodig. Aan brood hebben we niet genoeg. Aan mensen om ons heen. Aan het materiële. Heer, we hebben iets nodig voor ons hart. We hebben een richting nodig. We hebben vrede nodig. Diep in ons. Heer, we hebben geloof en hoop en liefde nodig. Kom ons tegemoet met uw woord. En met uw geest. En leid ons in alle waarheid. En geef ons geloof en hoop en liefde. Omdat wij het leven aan kunnen. Een weg vinden. Een weg om te gaan. Tot eer van uw naam. Wil onder ons wonen en werken. Wil overal zijn waar uw kerk, uw gemeente samenkomt. Wil haar bouwen. Wil uw werk voortzetten. Ook hier onder ons. En aan ons persoonlijk. Dat bidden we uit genade om Jezus wil. Amen.
Dan gaan we verder met het zingen van een lied. Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. dan zijn er natuurlijk ook kinderen in ons midden. En daar zijn we altijd erg blij mee. En ook daar gaan we een liedje voor zingen. En dat liedje heet Halleluja, een liedje voor de hele dag. Halleluja, ik zing omdat ik weten mag. Dat samen met u is nooit alleen. Want u bent altijd om me heen. Zodat ik weet dat er geen plekje is waar ik uw grote liefde mis. Laten we dat zingen met elkaar. Want zij gaan zo naar hun eigen zondagschool toe. En laten we bidden met elkaar. Lieve Vader in de hemel, Heer, zo danken we u, Heere, dat u altijd met uw liefde voor ons bent, Heere. Dat u met ons meegaat, Heer. En dat u ook bij onze kinderen wil zijn, Heer. Dat u voor ons allemaal wil zorgen. Heere God, wilt u zo bij de kinderen zijn wanneer ze zometeen naar hun zondagschool toe gaan. Te maken dat ze daar een fijne tijd mogen hebben met elkaar. Dat het gezellig mag zijn, Heren. Maar dat ze ook dingen over u mogen leren. En ik wil u daarin vragen of u de leiding wil zegenen. Heer, dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Dan mogen de kinderen gaan. En wij gaan dan met elkaar een aantal liederen verder zingen. Het thema van vanmorgen is: raak de wonden aan van Jezus, de ander en van jezelf. We maken allemaal wel eens situaties in ons leven mee die we niet begrijpen. Wonden die we oplopen, wat pijn en verdriet voortbrengt. En de meest gangbare vragen die we dan stellen is: God, waarom gebeurt dit? Waarom moet mij dit overkomen? Die vragen zijn naar mijn idee realistisch en normaal. En ik denk dat we die vragen ook aan God mogen stellen. God geeft alleen niet altijd antwoord op alle vragen die we hebben. En wat doen we dan? Blijven we dan worstelen met de vragen die we hebben? Dan kun je moedeloos en neerslachtig worden. Het zicht op God kwijtraken. En hem niet meer zien voor wie hij is. Of kiezen we ervoor om te zeggen: ik hou van u. En ik zal nog steeds van u houden, door alles heen. Een geloof dat zegt: ik begrijp het niet altijd, Heere, en het doet pijn, veel pijn. Maar wat er ook gebeurt, ik zal u trouw blijven. Ik zal nog steeds van u houden en u dienen, Jezus. Dit is een soort geloof dat, hoe moeilijk het soms ook is, ervoor zorgt dat we God lief hebben om wie Hij is. En niet alleen om wat Hij ons geeft en wat Hij ons gegeven heeft. Probeer dichtbij Hem te blijven. Hij staat aan onze kant. Hij wil onze weg wijzen in ons leven. Ook als wij dit niet zien. Hij is het fundament onder ons leven. En daar gaan we over zingen. Het eerste lied wat we gaan zingen is opwekking 687. Heer, wijs mij uw weg. Daarna zingen we er meteen achteraan opwekking 785 fundament. En als laatste zingen we dan met elkaar mijn Jezus, ik hou van u.
Thank you.
Wij willen een aantal Bijbelgedeelten lezen. Eerst uit Exodus 3. En we lezen daar van de versen 7 tot en met 14. Dan een paar versen uit Johannes 19. De versen 1 tot en met 5. En tenslotte Johannes 20, de versen 24 tot en met 28. Exodus 3. Mozes verblijft in de woestijn en daar verschijnt God aan hem in een doornstruik. En dan zegt God tegen Mozes, Exodus 3 vers 7, de Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten gehoord over hun onderdrukkers. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Gewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Johannes 19, de eerste 5 versen. Jezus is gevangen genomen en hij is bij Pilatus. En dan lezen we in Johannes 19 vers 1, toen liet Pilatus hem geeselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden, leve de koning van de Joden. En ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten en zei, ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden. Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. Hier is hij, de mens, zei Pilatus. En Johannes 20, vanaf vers 24 tot en met 28. Na de opstanding van Jezus verschijnt hij aan de leerlingen de eerste zondag, maar ook weer de tweede zondag. Eén van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in het midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Tot zover de schriftlezing. Gelukkig die mens die het woord van God hoort en zijn leven daarna inricht. We zingen met elkaar lied 806 uit de bundel Opwekking. En bij het zingen van dit lied worden we bij de collecte gehouden. kende dit lied uit de Wille opwekking niet. Ik heb het wel even beluisterd op YouTube, de tekst gehoord. En ik dacht, ja, het geeft toch wel erg mooi weer. Waar het eigenlijk in de preek over gaat. Ook door de wonden heen kan het licht scheiden. Raak de wonden aan. Dat zegt Jezus eigenlijk tegen Thomas. En in die wonden ziet Thomas zijn Heer en zijn God. Waar kun je God zien? Waar kun je iets van hem voelen? Waar kun je hem tegenkomen? We lazen het verhaal van Mozes in de woestijn. Jacob was met zijn familie naar Egypte getrokken toen er hongersnood was. Ze hebben goede jaren gehad, maar op een gegeven ogenblik werd het volk onderdrukt. Er kwamen te veel vreemdelingen. En die namen de plek in van de Egyptenaren. Men was bang voor die vreemdelingen. Een overdaad aan Joden. En de farao stelde een kindermoord in. En die moeder van Mozes, die verborg Mozes in een mandje, in een rieten mandje in de Nijl. Daar wordt die kleine Mozes gevonden door een prinses. Die adopteert Mozes als haar kind en Mozes groeit op aan het hof van de farao. De Joden worden zwaar onderdrukt, hebben zwaar werk te doen, veel werk. Ze worden geslagen. En als Mozes dat ziet, dan trekt hij zich dat aan en hij doodt een Egyptenaar. Maar hij is bang dat het verhaal bekendgemaakt wordt en hij vlucht weg naar Midian. Daar wordt hij schaapherder. En daar in de woestijn verschijnt God aan hem. In een doornstruik. Een brandende braamstruik staat er in de vertaling van 51. De mensen die veel moeite hebben met de R, schitterend woord om eindeloos te repeteren. Om die R te leren, brandende braamstruik. In een struik verschijnt God. In een doornstruik. Hoe is het mogelijk? Zeiden de rabbijnen. Hoe kan God nou verschijnen in een doornstruik? Waarom niet in een eik? Of in een wijnstok? Daar is nog wat eer te behalen, zou je zeggen. Maar in een doornstruik. De nederigste van alle bomen. God verschijnt juist in zo'n struik om te laten zien dat God overal is, ook in het nederige. En ik zou willen zeggen, juist in het nederige, juist in het kleine, in het onaanzienlijke, daar openbaart God zich, daar laat God zich zien. We lazen dat verhaal van Thomas. Jezus is gekruisigd, hij is opgestaan, de leerlingen zijn verslagen. Ze zien het niet meer zitten, ze komen die zondag erop, komen ze bij elkaar om hun verhalen te delen over Jezus, die toch een geweldige man was, maar helaas. En Jezus is ineens middenin hun, de deuren zijn gesloten uit angst voor de Joden. En ineens Jezus midden in, onder hen vrede zijn. Thomas was er niet bij, die slaat een zondag over. En wat heeft hij wat gemist? Dat zeggen ook de andere leerlingen tegen Thomas. Oh jongen, je had erbij moeten zijn vorige week zondag. Zo geweldig, Jezus verscheen aan ons. Ik geloof er niks van. Als ik niet de tekenen zie, als ik niet met mijn vingers kan voelen, dan geloof ik er niks van. Die zondag erop ging Thomas toch maar mee met een leerling. Weer hetzelfde tafereel. Deuren gesloten en angst voor de Joden. Jezus verschijnt midden onder hen. En dan zegt Jezus tegen Thomas, kom dichterbij, kijk en raak mijn wonden aan. Leg je vinger in mijn zij. En wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas kijkt alleen maar naar die wonden van Jezus. En hij zegt die, mijn Heer, mijn God. In de wonden van Jezus ziet Thomas zijn Heer en zijn God. In de wonden. In het kruis van Jezus, bij het kruis van Jezus, daar kun je God zien. In die machteloze Jezus, die daar aan het kruis hangt, die daar vastgespijkerd wordt, in zijn wonden, daar zie je God. In de theologie gaat het om kruis. Theologie. Het gaat om Jezus. Het gaat om het kruis van Jezus. Het gaat om zijn lijden voor ons. Zo lief had God ons. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Tot op het kruis van Golgotha. Het woord van het kruis. Zo vat Paulus later het hele evangelie samen. Daar gaat het om. En juist daar kom je God tegen. Daar zie je God. Raak mijn wonden aan. Zie de wonden van Jezus. In die machteloze Jezus. Daar zie je God. Aan de heilige Sint Maarten verscheen een keer de duivel. En hij had zich vermomd als Jezus. En Sint Maarten zei tegen die duivel van, laat me je wonden dan eens zien. Want daar gaat het om, in het evangelie. Pilatus zag ook de wonden van Jezus. Niet zoals Thomas die gezien had. Nee, maar wel die doornenkroon. En de gegezelde Jezus. Het bloed stroomde van zijn gezicht en van zijn rug af. Thomas zag ook de wonden van Jezus. En nadat Jezus gegezeld is, dan leidt hij Jezus naar buiten. En hij stelt Jezus voor aan het volk. En hij zegt Pilatus tegen het volk, zie de mens. Waar maak je nou zo druk om? Gewoon maar een mens, niet meer dan een mens. Alleen maar een mens, zo zwak, zo kwetsbaar, zo verwond. Wat kan deze mens nou doen? Wat kan deze mens nou betekenen? Waar wind je je zo over op? Zie de mens. Pilatus heeft ook gelijk. Thomas zei, mijn Heer, mijn God. En Pilatus zei, een mens. En ze hebben alle twee gelijk. Dat is het bijzondere van Jezus. Hij is God en hij is mens. De twee naturen van Jezus die hij met zich meedraagt. God die helemaal mens werd. machteloos, kwetsbaar. Die tot de dieptepunten van het mens zijn afdaalde. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zo diep, zo verlaten, zo eenzaam. Zo machteloos aan een kruis. Jezus, God, die helemaal mens werd. Waarom zag Pilatus alleen maar een mens in Jezus? Waarom zag hij niet dat wat Thomas ook zag? Ik denk omdat Pilatus met zichzelf bezig was, met zijn eigen carrière, met zijn eigen loopbaan. De keizer moet in Rome niet te horen krijgen wat hier gebeurd is. Nee, ik moet mijn positie vasthouden. Pilatus is alleen met zichzelf bezig, met zijn eigen eer, met zijn eigen roem. Badinerend zegt hij dan ook, ach, waarheid, wat is waarheid? Waar maken we ons druk over? Dat doet er toch niet toe. Alsof je een politicus hoort praten. Waarheid, ach. Laten we het daar niet over hebben. Daar wil Pilatus het ook niet over hebben. Hij heeft het over zichzelf. En hij ziet in Jezus alleen maar een mens. Terwijl ook God voor hem stond. Het is het verhaal van vandaag, denk ik, van talloze mensen. Die in Jezus niet meer zien. Onvoorstelbaar. Want wat Jezus gedaan heeft, wat Jezus gezegd heeft. Zo uniek, zo bijzonder, zo groot en zo mooi. Het is God die onder ons woonde en werkte en sprak. Maar talloze mensen zien het niet. Want ze zijn met zichzelf bezig. Ze hebben zo druk, ze worden zo afgeleid, zo verleid. Of bezig met een carrière, met een eer, met een roem. Als we dit geheim ontsleuteld hebben, ach, dan wordt de mens al honderden jaren oud. Dan hebben wij het geheim te pakken van het leven, van de dood. Nog even en we zijn erachter en we weten alles, we zien alles en we kunnen alles. De grootheid, de verbeelding van de mens. En in dat plaatje past geen God. Zie de mens. Hoe groter de mens, hoe groter hij zich inbeeldt dat hij is, des te kleiner wordt God. En des te kleiner, des te meer wij ons mens voelen, des te groter kan God worden. Thomas ontdekt het in de wonden van Jezus. Mijn Heer, mijn God, daar in het lijden van Jezus. Raak de wonden aan, kijk naar de wonden van Jezus. Zo lief had God ons. Maar kijk ook naar de wonden van de ander. Maar ook daarin. Kun je God ontdekken? Kun je iets van God zien? In de wonden van de ander. In de pijn, in het verdriet. En probeer dan te helpen. Jezus zei in Matteüs 25. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling. En jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen En jullie kwamen naar mij toe. En de koning zal dan antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. De leidende mens vertegenwoordigt Jezus. De onaanzienlijkste van mijn broeders en zusters, zegt Jezus. Mijn zusters, mijn broeders, de leidenden. Mijn broeders en zusters. En wat jullie aan hen gedaan hebben, hebben jullie aan mij gedaan. Zie ook de wonden van de ander. Maar ook daarin kun je Jezus herkennen. Jezus tegenkomen. Moeder Teresa, die vrouw uit Albanië die naar India gegaan is, daar werkzaam was in de sloppenwijken van Calcutta, werkte onder de allerarmsten. Zij heeft Jezus gezien. In dat werk, daar, Jezus ontmoeten. De heilige Sint Maarten, ik noemde hem net ook even. Hij was een Hongaar. Hij was een soldaat. Hij moest vechten in Frankrijk. Daar ziet hij een bedelaar. En hij legt zijn eigen mantel af en geeft zijn mantel aan de bedelaar. Die nacht erop verschijnt Jezus aan hem. En Sint Maarten komt tot bekering. Hij laat zich dopen. Hij gaat in een klooster wonen. En later wordt hij bisschop van Tours. Op 11 november 397 overlijdt hij. Op 11 november. En wij protestanten gedenken nog elk jaar die heilige met Sint Maarten. Daar in de nood, in de wonden van die ander, kun je Jezus tegenkomen. Kun je hem leren kennen. En als die wonden, als jij ook daar zelf schuld aan hebt, aan de wonden van die ander, gaat herstellen, gaat helen. Beleid schuld, komt tot verzoening. Je bevrijdt jezelf daarop mee. Je hoeft niet langer rond te lopen met die en die. En met conflict wat je gehad hebt met die of die. Je bevrijdt jezelf als je tot verzoening komt. En als het niet meer rechtgezet wordt omdat die ander er niet meer is. Ga naar God, want zijn genade is groot. Raak de wonden aan van Jezus, daar kun je hem ontmoeten. Kun je God ontmoeten. Raak ook de wonden van de ander, aan. Maar ook je eigen wonden. Ook in je eigen wonden kan God verborgen zijn. Afgelopen week las ik een boek uit van een zekere Samuel Wells. Hij vertelt in zijn boek dat hij een vriend heeft die ernstig ziek werd. Daar niet meer van herstelde. Hij kwam aan de rand van de maatschappij terecht. En die vriend zei tegen Wels, nu verkeer ik in het koninkrijk van de zieken. Dat is echt een andere wereld. Je treedt echt een andere wereld binnen. Als je ziek wordt, permanent ziek bent. Als je niet meer meedraait met de maatschappij. Het koninkrijk noemde hij dat. Ik dacht er wat over na. Ik denk dat is wel heel positief uitgedrukt. Alsof je een koning nog bent. Een prins terwijl je ziek bent. Uitgeschakeld bent. Moeten we niet spreken van een gevangenschap. Als je ernstig ziek wordt. Of als je moet leven van een uitkering. Als je werkloos wordt. Als je alleen komt te staan, je bemindte verliest. Moeten we het niet eerder hebben over een gevangenschap? En het is de vraag of je daar ooit weer uitkomt. Toch las ik bij Halik, en daar heb ik dit thema vandaan, raak de wonden aan. Raak ook je eigen wonden aan. Kijk naar jezelf. Naar je eigen verdriet. Naar je eigen eenzaamheid. Naar je eigen hulpeloosheid. En is het alleen verdriet? Of heb je ook dingen ontdekt? Zijn er ook dingen daarin gebeurd waarvoor je dankbaar zou kunnen zijn? En wat je zou kunnen gebruiken als een dienst aan de naaste? Zou die wond in jou, zou dat kunnen veranderen in een parel? Ik durf het maar amper te zeggen. Ik zou het niet tegen mijn jongere broer maar zo even zeggen. Die is al een aantal jaren zijn vrouw kwijt. Ze leed aan dementie. Hij doet het goed, maar de gezelligheid is weg, het feest is weg, het plezier is weg. Je komt alleen thuis, je kunt je verhaal niet kwijt. De wonden van jezelf. Zit daar ook iets positiefs in wat je dienstbaar zou kunnen maken aan het werk van de Heer? Ik durf het allemaal te zeggen. Maar als je het positieve of er niet in ontdekt. Als je een gevangene wordt van je eigen verdriet. Van je eigen hulpeloosheid. Als je meesterft met je beminde. En je moet nog 10, 20, 30 jaar verder zo. Dat is toch ook geen doen. Dat is toch ook een drama. Zou het niet anders kunnen? En anders moeten. Toch weer proberen je leven op orde te krijgen. Dienstbaar te zijn. En toch rijk proberen te zijn in de Heer. Zie de wonden. Raak de wonden aan. Van Jezus. Van de ander. En van jezelf. En aan al die wonden kun je hopelijk iets van de grootheid, de liefde en de genade van God ontdekken. Amen. We zingen met elkaar uit de Wilde Opwekking, 698, Nooit meer alleen. hebben van dankzeggingen, van voorbeden. Er zijn veel zieken in de gemeente, veel activiteiten ook. Afgelopen week kwam Open Doors Magazine weer uit. En daarin vinden wij de top 94 van de landen waar de christenen het meest vervolgd worden. Op nummer 1 staat Noord-Korea, maar talloze communistische en islamitische landen worden ook vermeld waar christenen vervolgd worden. En het lijkt wel alsof het erger wordt met de christenvervolging. Vrouwen worden vaker slachtoffer van onzichtbare vervolging. Algerije is een sterke stijger. En China is terug van weg geweest. En christenen in talloze landen, ze tellen niet meer mee. Ze hebben geen kansen meer op de arbeidsmarkt. En ze worden echt achtergesteld. Ook aan hen willen wij denken en voor hen willen wij bidden. Wij willen samen gedanken en bidden. Vader in de hemel, wij willen u danken voor het evangelie van Jezus. Zo lief had u ons. Dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. Weggegeven tot op het kruis van Golgotha. Zo lief. Heer, wij willen u danken voor die liefde. Want die liefde geeft ons hoop, maakt het licht in ons leven, geeft uitzicht. En dankzij Jezus sterven, mogen wij met u leven, een weg samen vinden, een weg gaan naar uw toekomst, uw koninkrijk dat komt. Eens zullen we voor eeuwig met de Heer wezen. Wij willen u danken voor dit grote goede nieuws. Geprezen zij uw naam. Heer, we komen veel te kort in geloof, in hoop, in liefde. En we belijden onze schulden, vergeef. Heer, doe ons groeien naar u toe. En groeien in de liefde. Heer, wij willen u bidden voor de zieken hier in de gemeente. Edo Broekema, Pierre de Vries, Jan van Eerden, Piet van der Veen, Alida Westra, Ingeborg Venema, Henrike Belsma en nog zoveel anderen. Heer, wil met hen zijn. Wil met hen zijn die veel verdriet hebben, zich gevangenen voelen, er niet meer uitkomen, niet meer loskomen. Heer, ontferm u. En Heer, dat ze in Christus mogen opstaan, weer een weg vinden. Vol goede moed, met hoop en met vreugde verder kunnen. Wil hen tegemoet komen, hen die te lijden hebben. Heer, wees met deze gemeente, wil uw werk voortzetten. Ook de komende dagen wil erbij zijn, als hier weer van alles gebeurt. Ook met het kinderbijbelfeest. Heer, bouw uw gemeente. En Heer, dat die kinderen iets mogen proeven van uw liefde voor hen. Wij willen bidden voor de wereld waarin we leven, waar de waarheid er vaak niet toe doet. Wij bidden voor hen die vervolgd worden. Heer, geef vrijheid dat het anders mag worden. Dat er een einde mag komen aan haat, aan verdrukking, aan misbruik. Aan geweld, aan oorlog, aan honger. Heer, ontferm u over de wereld. En Heer, dat wij die wonden blijven zien bij de ander, in onze omgeving, in deze wereld. Verlangend zien we uit naar uw koninkrijk. Dat uw koninkrijk komen, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Op Tot slot liet in lied 71 uit de bundel Opwekking Jezus leeft in eeuwigheid. Na het zingen van dit lied wil ik u de zegen meegeven. En we willen hierbij gaan staan. Van Jezus Christus, de Heer, en de gemeenschap van de Heilige Geest, is met u allen. Amen.